Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het derde deel van de 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op donderdagavond 8 augustus 1844 en de titel is Overschot en Gebrek, naar aanleiding van Spreuken 14, vers 23. In alle smartelijke arbeid is overschot, maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek. Op de dag dat Adam het hem gegeven gebod ongehoorzaam was en uit de gerechtigheid en onschuld viel, waarin hij geschapen werd, toen zei de Heere tot hem, het aardrijk zij vervloekt om uwentwil. Het aardrijk zou niet langer zijn vrucht voortbrengen zoals het dit zou hebben gedaan zonder inspanning en arbeid van zijnentwege, wanneer de mens in de staat der rechtheid gebleven zou zijn. Doch als gevallen zondaar was hij gedoemd zijn brood met smart en in het zweet zijns aanschijns te eten, totdat hij was weergekeerd tot het stof waaruit hij genomen was. Slechts doornen en distelen zou het aardrijk nu voortbrengen in plaats van die vruchten welke het anders zou hebben gedragen. Maar in de voorzienigheid Gods is dezezelfde vloek gebleken een zegen te zijn. Vanuit een natuurlijk oogpunt beschouwd, zou er geen grotere verwoesting van de mens kunnen plaats hebben dan wanneer men de arbeid en de inspanning van zijn schouders zou afnemen en men hem een leven van luiheid en werkeloosheid zou geven. Juist de arbeid waardoor hij gedoemd is om zijn dagelijkse brood te verdienen is een prikkel voor al zijn natuurlijke talenten. Zodoende vloeit ieder natuurlijk gerief dat wij bezitten en alle vooruitgang in de wetenschap en in de beschaving uit dezezelfde vloek voort, welke God het aardrijk heeft opgelegd. De mens die zijn brood moest verdienen door zijn dagelijkse arbeid, werd door zijn eigen behoefte aangespoord die vindingen te doen en toe te passen, welke ons van het levenspeil der woestelingen hebben omhoog gebracht. Want van alle menselijke inwoners der aarde is er niemand erger vernederd, niemand dieper weggezonken in de barbaarsheid, ongebondenheid en in de misdaad, dan diegene in de warmere streken van de wereld, waar met weinig inspanning en arbeid de aarde net genoeg vrucht voortbrengt, tot een zodanige onderhouding van de mens als hem juist voor verhongering bewaart. Salomo heeft ongetwijfeld enigszins gezinspeeld op dit natuurlijke feit toen hij de woorden van de tekst neerschreef, want zijn spreuken zijn niet alleen uitermate onschatbare lessen van goddelijke waarheid, maar zij bevatten ook bewonderenswaardig onderwijs in natuurlijke zaken. De wijste der mensen zijnde zag hij het overschot dat voortvloeide uit de dagelijkse en onophoudelijke arbeid, welke de handen van de mens moesten verrichten. En in de tekst vormt dat overschot dat uit deze arbeid voortvloeit een tegenstelling met het gebrek of de armoede die altijd gepaard gaat met het ijdele woord der lippen. Dit is dus de betekenis van de tekst, beschouwd vanuit een zedelijk en letterlijk gezichtspunt, en ik heb deze aldus verklaard ten einde een vast fundament te leggen waarop wij een geestelijk bouwsel kunnen optrekken. Want we moeten altijd in gedachten houden dat in de zinnenbeeldige schriftgedeelten de geestelijke vertolking altijd rust op en overeenstemt met de letterlijke vertolking. En als wij deze regel loslaten, dan zullen we tot een menigte van ongerijmdheden vervallen en volkomen afdwalen van de zin en de mening van de Heilige Geest. Salomo ziet dus twee personen. De een had een hardwerkend en nijvere mens die voordeel trok uit zijn arbeid, omdat God het werk zijner handen, waardoor hij in het levensonderhoud voorzag van zichzelf en van zijn huisgezin, zegende. En dan, staande naast deze, merkte hij een luie, vatsige kerel op, die niets anders kon dan praten, die zich altijd beroemde op de wonderbaarlijke daden, welke hij voorgenomen had om te verrichten, maar die nooit de spa of de schoffel ter hand nam om de grond te bewerken in overeenstemming met de oorspronkelijke vloek, welke daarop rust, doch die maar rondkeek en praatte, terwijl de andere werkte. Met een vluchtige blik van zijn doordringend oog zag de wijste van de mensen het einde van een ieder, dat terwijl de een overschot vond in zijn arbeid, de ander terecht gedoemd was tot een leven van gebrek. Dit is de letterlijke vertolking, het natuurlijke verband van de twee tekstgedeelten. Maar wij kunnen er zeker van zijn dat de Heilige Geest iets bedoelde dat dieper gaat dan dit, wat meer dan een les in akkerbouw. Zoals er dus een natuurlijke samenhang bestaat tussen de twee gedeelten, zo zullen wij, als God mij daartoe in staat stelt, dit uit te werken, eveneens een geestelijke samenhang aantreffen en opmerken dat het in de genade, evenals in de voorzienigheid, een waarheid is. In alle smartelijke arbeid is overschot, maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek. Laten wij dan met Gods zegen vanavond er iets van mogen beschouwen wat geestelijke arbeid is en welk nut daarin ligt, en tevens aantonen dat ijdel gepraat zonder deze arbeid alleen maar strekt tot armoede en verhongering. Als de Heere een werk der genade in iemands hart aanvangt, dan neemt de arbeid in zijn ziel een aanvang. Zijn gerust leven is ten einde en de geestelijke arbeid vangt aan om al de dagen zijns levens voort te duren. En wat is dan ten eerste grotendeels de eerste arbeid welke God een levend gemaakte ziel te doen geeft? Of liever, wat is de eerste arbeid waarmee zo iemand bezig is? Dit is arbeiden onder de wet, en in deze arbeid is overschot, want de Heilige Geest verklaart bij monden van Salomo dat in alle arbeid overschot is. Welnu, wat wil dit arbeiden onder de wet dan zeggen? Alvorens iemand geoefend kan worden met deze arbeid, moet hij door een goddelijke ontdekking aan zijn conscientie iets kennen van de zuiverheid en van de geestelijkheid van die heilige wet, welke God geschonken heeft als de bediening des oordeels en des doods. En niet zodra begint de ziel de zuiverheid en de geestelijkheid van de wet te zien en te ervaren, of de arbeid tot het vervullen van de wet begint. Doch de wet vervullen is een onmogelijke opgave voor een gevallen zondaar wiens gehele natuur verdorven en vijandig is tegen God, en die vervreemd is van hem. Zodat, hoe meer de zuiverheid en de geestelijkheid van de wet gezien en ervaren wordt in het licht en het leven van de geest, des te onmogelijker de ziel het vinden zal datgene te doen, het welk God geboden heeft. Dit wordt echter niet spoedig, noch op gemakkelijke wijze geleerd, en de Heere acht het grotendeels gepast, dat zijn volk zwaar zou arbeiden onder de wet, en dat soms wel erg zwaar, opdat er een duurzaam overschot zou mogen voortvloeien uit die arbeid, waarmee zij geoefend worden. Doch men mogen wellicht vragen, welk overschot ligt er dan in deze arbeid? Wij antwoorden, veel in alle opzichten, maar voornamelijk in twee betekenissen. In de eerste plaats dat door deze arbeid kennis verkregen wordt van de reinheid, geestelijkheid, rechtvaardigheid en heiligheid van het goddelijke wezen. En in de tweede plaats kennis van ons eigen ik als gevallen zondaren voor hem. Maar het overschot staat, algemeen gesproken, in verhouding tot de arbeid. Hoe meer arbeid, des te groter het overschot. Hoe minder arbeid, des te minder het overschot. Hoe meer de ziel dus arbeidt onder de wet om aan die eisen daarvan te voldoen, des te meer gevoelt zij de last en de dienstbaarheid onder die wet. En hoe meer ze gerechtigheid zoekt voor te brengen om aan de eisen van de wet te voldoen, des te meer overschot ligt erin, omdat hierdoor een grondiger kennis wordt verkregen van de heilige deugden Gods en van de geestelijkheid van die wet, welke de ziel die hieronder verkeert, alleen maar veroordelen en vloeken kan. En is dit niet een les die in hoge mate nuttig en onmisbaar is om te leren? De reinheid en de onkreukbare rechtvaardigheid van het goddelijke wezen, zo'n onuitsprekelijke heiligheid, zijn gramschap en toorn tegen de zonde? Tenzij deze lessen met meer of minder kracht in iemands conscientie geschreven zijn, is er geen mate van geveinsdheid waarin hij niet kan wegzinken, Nog is er een hoogte van vermetelheid, tot welke hij niet kan opklimmen. Maar als deze tuchtmeester de leerling onder de roede heeft vernederd, dan zal dit er zeer toe bijdragen om die vervloekte geveinsdheid waarvan het hart vol is, te onderwerpen en te bedwingen, en om de wortel van die vermetelheid, welke Satan altijd de ziel tracht in te blazen, een krachtige slag toe te brengen. Doch door die arbeid verkrijgen wij, zoals ik heb aangetoond, nog een ander soort overschot. De ziel leert aldus haar algehele hulpeloosheid en verregaande onmacht ten opzichte van alle geestelijk goed. Want totdat iemand iets leert van de reinheid en geestelijkheid van het goddelijke wezen, zoals geopenbaard in de Heilige Wet, zal hij nooit zijn eigen zondigheid, verderf en hulpeloosheid kennen. Hoe leren wij onze eigen hulpeloosheid van nature kennen? Doordat ons een taak wordt opgelegd die wij niet kunnen volbrengen. Wat beroemt zich niet menigeen op zijn bekwaamheden dit en dat te doen? Zet hem eraan, laat hem zijn krachten beproeven, zijn in gebreken blijven zal hem beter van zijn onbekwaamheid overtuigen dan argumenten. Was het niet zo met de kinderen Israëls heel hun geschiedenis door? Leerden zij hun hulpeloosheid niet kennen door hun lasten en verdrukkingen? Zo ook, als de Heere spreekt, gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naast als uzelf. Legt hij ons een onmogelijke taak op. Maar wij leren onze hulpeloosheid juist door de pogingen aangewend om deze taak te vervullen. Daar echter al haar pogingen om die gerechtigheid voor te brengen mislukken, en daar ze belemmerd wordt in al haar pogingen, in het proberen deze zandheuvel te beklimmen, daarbij voortdurend terugglijdende, leert de ziel, zoals zij dit op geen andere wijze leren kan, haar algehele hulpeloosheid kennen ten opzichte van al hetgeen geestelijk goed is. Hierin ligt een overschot, want wie heeft er behoefte aan hulp van buitenaf, voor hij geen hulp meer heeft van binnenuit? Wie heeft er behoefte aan de kracht Gods, voor hij de zwakheid van het schepsel kent? In deze arbeid leert de ziel ook haar algehele verdorvenheid, haar volkomen verderf en algehele ondergang kennen. Ligt hierin geen overschot? Laat niet verwonde beleiders spreken naar hun believen, onze eigen verdorvenheid niet te kennen, betekent niets te kennen. Dit is de grote, de onmisbare toebereiding des harten om de genade en de waarheid te ontvangen. En dit ligt aan de dorpel van de enge poort. En wanneer we dit naast ons neerleggen, dan plaatsen wij ons buiten de begrenzing van alle beloften. En dan verkondigen wij met luide stem, het evangelie is niet voor mij. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren te zaligen. En ik weet nog niet of ik er een ben. Hoeveel statige schepen hebben bij gebrek aan deze ballast schipbreuk geleden en zijn geworpen op de klippen van vermetelheid of wanhoop. Hoeveel zijn er verdronken in iedere dwaling en ketterij van deze tijd uit gebrek aan een grondige bevinding door het inwendige onderwijs des geestes, van de verdorvenheid en het bederf van hun gevallen natuur. Die het werk des geestes in het hart hebben gesmaad en die tenslotte in de openbare goddeloosheid zijn terechtgekomen, zodat er overschot in deze arbeid ligt, ofschoon het pijnlijk is. Het overschot is dit, dat de ziel erdoor gegrond wordt in de kennis van haar eigen algehele ellende, schuld en verdorvenheid. En dit betekent een afdoende genezing van alle eigen gerechtige denkbeelden, aanmatigend vertrouwen en van alle lettergodsdienst, hoe gestreng of hoe minder gestreng deze ook naar de leer zijn mogen. Ook opent dit een weg voor de ziel om alle vertroostingen van het evangelie te ontvangen. In dit geval, evenals in andere gevallen, strekt het woord der lippen alleen tot gebrek. Iemand kan over zijn eigen verdorvenheid en slechtheid spreken vanuit de natuurlijke kennis daaraan. En hij kan ervan overtuigd zijn dat hij een zondaar is, door keer op keer regelrecht in de zonde te vallen. Maar hier is geen arbeid, Hier wordt niet gekermd, nog gezucht. Hier is geen beschuldigende conscientie, geen droefheid van geest, geen roepen tot de Heer om verlossing. Het is niet anders dan alleen maar praten en ledigheid en gebrek zal de uitwerking zijn van zulk ijdel gepraat. Tenzij iemand de baresnood der zielen schuld heeft doorleefd en door het werk des geestes in zijn conscientie geleerd heeft dat hij een zondaar is, zullen alle begrippen welke hij verstandelijk aangrijpt en de woorden die hij in de mond neemt, hem uiteindelijk ontbloot laten van die rijkdommen welke de arme en nooddruftige uit Christus volheid worden medegedeeld. Voorts, ten tweede is er de arbeid om onze roeping en verkiezing vast te maken. En wij worden vermaand ons met alle ijver hierop toe te leggen, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Het is verbazingwekkend hoe sommige mensen met het grootst denkbare gemak het leerstuk van de uitverkiezing kunnen aangrijpen. Sommige boeken welke erover handelen komen hen in de handen. O, ze kunnen het al bezien, voordat ze dit half hebben gelezen. Of misschien horen ze het wel een zekere predikant aan de hand van de schrift vanaf de kansel aantonen. Voordat zij de kerk verlaten, zijn zij er grondig van overtuigd dat het waar is en springen ze in één beweging vanuit de laagste trap van de remonstrantse leer tot de verhevenste toppen van het Calvinisme. Zulke ontijdige geboorten brengen geen volgroeide mensen voort. Zulk een paddenstoelachtige groei doet geen eik of ceder verrijzen. Zulk een drijven van Jehu zijn niet de wagens van het vrijwillige volk. Om de uitverkiezing op de juiste wijze te leren, moet deze door de geest Gods aan onze conscientie bekrachtigd en verzegeld worden. Want de vermaning luidt niet om het leerstuk vast te maken, dat is vast genoeg, maar om uw verkiezing, uw eigen verkiezing vast te maken. Dat wil zeggen om deze vast te maken in uw conscientie en om tot vastigheid en fundering te komen in uw eigen hart. Door goddelijk onderwijs en openbare making, niet van de waarheid, louter als leerstuk van de uitverkiezing, hetgeen als bekend mag worden verondersteld, maar van de waarheid van uw eigen verkiezing, de gezegende werkelijkheid dat uw eigen ziel besloten is in dat eeuwigdurende verbond der genade en barmhartigheid. En de apostel gebiedt ons onszelf hierin te benaastigen. Het is niet een zaak die men in een dag verkrijgen kan, die lichtvaardig, haastiglijk en op gemakkelijke wijze moet geschieden. Doch wij moeten ons benaastigen alsof er erg veel ijver toe vereist was om deze roeping en verkiezing vast te maken. Dit is dan ook een arbeid waarmede het God gepast heeft geacht om zijn volk te oefenen. En als wij niet heel wat arbeid hebben om onze roeping en verkiezing vast te maken, dan staat kennis en het geloof van onze roeping en verkiezing op een zeer onbetrouwbaar fundament. Eerst moeten wij onze roeping vastmaken, en vaak gaat hiermee veel arbeid gepaard. We moeten ons wenden tot de eerste plaats waar God met onze ziel begonnen is, tot de eerste uitgang naar God waarmee we werden geoefend. We moeten de gevolgen en de vrucht beoordelen van de aanraking Gods van onze conscientie met zijn vinger. We moeten met onze bevinding tot de schrift gaan en onderzoeken of deze stand houdt naar het woord der waarheid. We moeten tot een hart doorzoekend God roepen, opdat wij in deze belangrijke zaak niet bedrogen worden. We moeten geoefend worden met twijfel en vrees of deze roeping zeker, klaar en duidelijk was, of er aan de wortel van onze belijdenis niet de een of de andere bedorven beweegreden lag, of deze belijdenis ons niet door mensen werden aangepraat en of we niet met God begonnen zijn alvorens hij met ons. Ik geloof dat velen van Gods kinderen misschien jarenlang met twijfel en vrees hebben te kampen, en u weet dat dit geen aangename zaak is, en dat ze ellende en droefheid ervaren omdat ze hun roeping niet kunnen vastmaken, nog er volmaakt zeker van kunnen zijn dat ze op een krachtige wijze door de Heere zelf tot het leven en de zaligheid geroepen zijn. We mogen ook wel geoefend worden omtrent deze zaak, want welk een ernstig woord is het dat velen geroepen zijn, maar weinigen uitverkoren. En wie, die de bedriegelijkheid van het hart kent, heeft geen reden te vrezen dat het hem bedriegen zal? Maar in alle smartelijke arbeid, zegt onze tekst, is overschot. En o, wat ligt er een overschot in het goed geoefend worden omtrent onze roeping? Wat zijn de meeste beleiders voldaan met hun roeping? Een kerk heeft ze als lidmaat aangenomen. Wat kunnen ze nog meer wensen, zo denken zij. Een predikant legt hen de handen op en ze noemt ze broeder of zuster. Welke andere blijk, zo denken zij, kan er dan nog nodig zijn? Ze hebben het een of het ander ervaren onder een prediking dat wat indruk heeft nagelaten op hun gemoed. Waaraan kan verder nog een behoefte zijn? Nemen zij zich voor hun roeping vast te maken? Ze zijn gezonde Calvinisten en soms worden hun gedachten nog gesterkt door een predikant te beluisteren die die twijfel en die vrees en die prediking van verdorvenheid wegslaat. En die het volk vertelt dat er niets zo eenvoudig is als de volle verzekerdheid des geloofs en dat ze hierop alle aanspraak kunnen maken. Wees daar zeker van, als iemand iedere lichtvaardige blijk aangaande zijn roeping kan aannemen, als hij niet bij ogenblikken omtrent de zaak geoefend wordt, tenminste, totdat hij wel gefundeerd is in zijn ziel wat betreft de zekerheid ervan, wees er dan zeker van dat zijn roeping, of liever de blijk daarvan, op een zeer wankel fundament rust. De duivel heeft hem nog niet heel erg beproefd, nog heeft een walgelijk ongelovig hart hem erg gekweld, nog hebben de verdorvenheden van zijn gevallen natuur zijn getuigenissen zwaar gebeukt. Ten opzichte van het eeuwige leven te rusten op een lichtvaardig fundament en hierover nooit geoefend te worden, bewijst duidelijk dat de roeping een natuurlijke zaak was en dat deze niet uit genade voortvloeide. En dat de zodanige roeping thuis hoort in de gelederen van die troep verraders, van wie gezegd wordt dat een bedrogen hart hen terzijde heeft afgeleid. Maar als wij de werkingen voelen van een walgelijk ongelovig hart dat alles in twijfel trekt, als we geplaagd worden door veel twijfel en vrees, als we gekweld worden door wel duizend onzekerheden, als we gefolterd worden door wel duizend vurige pijlen van godslastering en ontucht, en ervaren dat het ongeloof alles in twijfel trekt, van het bestaan van God tot zijn getuigenis in onze conscientie, als we al hetgeen de Heere gedaan heeft, voor en na grondig onderzoeken, en wanneer al hetgeen er geschied is, van het begin tot het einde, als door vuur beproefd wordt, dan garandeer ik u dat er hier wat overschot zal zijn. Doch in alle smartelijke arbeid is overschot. En zal er hier dan geen overschot zijn? Wat snijdt het alle valse blijken af? Wat werpt het alle verrotte steunsels ten neer? Wat zift dit het kaf en het stof weg van de natuurlijke godsdienst? En o, wanneer de Heere zichzelf openbaart, wanneer hij zijn verzoenend bloed toepast en tot de conscientie spreekt, welk een overschot ligt er dan in de arbeid? Welke de ziel heeft doorleefd om haar roeping en verkiezing vast te maken? Waar vinden wij in het algemeen gesproken het meeste leven in de ziel? Wie zijn de beste toehoorders in een gemeente? Wie zijn de ootmoedigste, de meest godvrezende en de meest geregelde leden in een gemeente? Zijn het niet degenen die geoefend worden in hun ziel, die zwoegen en gebukt gaan onder een walgelijk, ongelovig hart om hun roeping en verkiezing vast te maken? En wie kan er slapen onder een hart doorzoekende prediking en met een minachtend lachen iedere pijl afweren die gericht wordt op de belijders zonder genade? Wie bewegen zich eerst in de beroerde wateren van godsdienstige zaken en zijn meestal een prooi van trots en hebzucht en brengen vroeg of laat smaad over de zaak der waarheid? Zijn het niet degenen die hun godsdienst nooit in twijfel hebben getrokken, die geen arbeid hebben gehad, noch zielsbekommering en die in hun conscientie nooit geoefend zijn of God de Heilige Geest in hen werkende was of niet. In alle smartelijke arbeid en daarom in deze arbeid is overschot. En de ziel die door deze arbeid is doorgegaan en de overschot heeft geoogst, zou als de overschot komt tot geen enkele prijs zonder de arbeid willen zijn. Hoe vaak heeft die arme landarbeider moeten zwoegen in die zwarte kluiten? Wat een werk heeft hij gehad om het land te ploegen, te zaaien en te eggen, en hoe heeft vooral in dit jarige tijden, als hij de sikkel moest hanteren en de oogst inzamelen, niet het zweet langs zijn aangezicht gestroomd? Maar wat is het brood zoet wanneer dit op tafel wordt gebracht en wanneer hij kan aanzitten en de vruchten van zijn ingespannen werken kan eten? En zo is het ook geestelijk wanneer iemand door oefening in de ziel zwaar heeft gearbeid om zijn roeping en verkiezing vast te maken en wanneer de Heer een zeker kostelijk getuigenis in zijn conscientie doet vallen. Wat is het brood dan zoet dat uit deze voorafgaande arbeid voortkomt? Wat is de troost dierbaar, welke voortvloeit uit dit voorafgaande zwoegen? Maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek. Wat een babbelaars, klappers en wat een ijdele praatgrage mensen zijn er in de zichtbare kerken Gods die praten en altijd maar weer over de godsdienst praten en die niets kennen van het verborgen zuchten en roepen tot de Heere. Bunyan heeft hun karakter met de meesterhand getekend onder de naam Praatgraag in zijn christenreizen. Wie is er zo bereid als deze om te spreken over de neteligste zaak in de leer? Wie is er zo traag om de Heer in het verborgen aan te roepen? Wie is er zo vaardig met zijn tong en wie zo traag met zijn hart en hand? Maar het woord der lippen. Wie is er zo onbekend met de harde arbeid en die zware oefeningen van een beroerde en beproefde ziel? Wie is er zo gereed om anderen te veroordelen? Wie is er zo traag in het zichzelf te veroordelen? Wie is er zo handig met de letter van de schrift? Wie is er zo onbekend met de kracht daarvan? Bij hen zijn het alles alleen maar woorden die tot gebrek strekken. Kinderen van God, ze zullen nooit tot profijt zijn van uw ziel. Praatgrage metgezellen zullen u nooit tot hulp en troost zijn als u onder zware lasten zwoegt. Het is het zachtmoedige, stille, nederige, geoefende huisgezin Gods, dat verbroken van hart vaak dat alleen kan spreken als ze een weinig kracht gevoelen, welk hun hart beweegt dat de metgezellen uw keuze zullen zijn. Neem de raad. Ga weg van de tegenwoordigheid eens zotten mans, want gij zoudt bij hem geen lippen der wetenschap merken. Ten derde is daar het arbeiden onder een verzoeking. Als het waar is dat er in alle smartelijke arbeid overschot is, dan zal er ook in deze arbeid overschot liggen. Het geïnspireerde woord der waarheid zegt bij monden van de apostel, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in veel valt, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. De Heere acht het gepast dat zijn kinderen geoefend zouden worden met verzoekingen. God zelf verzoekt hen niet, want hij zelf verzoekt niemand. Doch hij laat toe dat zij verzocht worden. Hij handelt met hen zoals met een Job van de oude dag. Satan, zo lezen wij, sprak tot de Heere, hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huizen, voor alles wat hij heeft rondom? God had een betuining gemaakt rondom zijn knecht en Satan kon er niet doorheen schieten. Maar God kon, zonder de auteur van de zonde te zijn, die betuining wegnemen. Hij mocht en kon zijn inbindende kracht over de prins der duisternis intrekken. En als hij deze inbindende kracht introk, dan zou de Satan hem kunnen verzoeken, doch alleen maar onder de toelating Gods. Zo acht de Heere het gepast dat zijn volk onder de verzoeking zou arbeiden. En o, met welke zware verzoekingen hebben Gods kinderen te strijden. Soms moeten ze arbeiden onder de verzoeking dat er geen God is. Op andere ogenblikken vervullen en kwellen allerlei ongelovige gedachten en verdachtmakingen wat betreft de waarheid en de inspiratie der schriften hun gemoed. De sluwste argumenten en de vermetelste redenaties werken in hun hart, naar boven, waarop ze geen bevredigend antwoord kunnen geven, zoals: wat is de ziel? Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat deze onsterfelijk is en of deze na de dood eigenlijk wel blijft bestaan? Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat Christus zowel God is als mens? Wat als alle godsdienst een begoocheling mocht zijn en als de Bijbel zelf het bedenksel van mensen zou zijn? Bij tijden en ogenblikken vliegen er wel 1000 andere verdachtmakingen door de geest, welke ik u, die deze niet kent, niet behoeft in te prenten. O, roepen sommigen, u behoort niet zulke goddeloze gedachten te hebben, u die zich een gelovige noemt en altijd zodanig twijfelt. Kunt u uw gedachten hiervan vrijhouden? Ik kan dit niet. Ze vliegen de deur uit en het venster binnen en ze vliegen in iemands ziel rond, zonder verlof te vragen voor hun komen en gaan. Velen van Gods volk moeten, zo geloof ik, zwoegen onder deze scherpe en krachtige verzoekingen, totdat zij tenslotte geloven dat ze weinig beter zijn dan ongelovigen. En kan er dan overschot liggen in deze zware arbeid, vraagt de ziel? Ja, veel overschot. In welk opzicht dan? Omdat als de Heere ons van zijn eigen bestaan overtuigt, zoals hij dat bij ogenblikken doet, van zijn eigen tegenwoordigheid, van de waarheid van zijn eigen woord, door de waarheid met kracht thuis te brengen op de conscientie, wij gegrond worden in de kennis, in het geloof en in het bestaan van God, en in de waarheid van zijn woord, zoals wij op geen enkele andere wijze gegrond worden. Er zijn twee gelegenheden waarop wij niet kunnen twijfelen aan het bestaan van God en aan de waarheid en in de inspiratie van zijn woord. En ik zal u zeggen welke dat zijn. Eén gelegenheid is wanneer wij hebben gezondigd en de schuld valt op de conscientie, dan weten wij op een pijnlijke wijze dat er een God is, dat zijn heilig oog de zonde heeft gezien die wij hebben begaan, en dat zijn woord dat ons veroordeelt is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het zuchten, het kermen en het roepen dat uit een schuldige conscientie vloeit, geeft er zelf getuigenis van. Niet alleen dat er een God is, maar ook hiervan: Gij, o God, ziet mij. De andere gelegenheid waarbij wij niet kunnen twijfelen aan het bestaan van God of de waarheid en de inspiratie van zijn woord niet kunnen betwijfelen, is als de Heere zijn waarheid dierbaar maakt aan onze ziel, als zijn woord als de dauw in ons hart neerdaalt en als het ons zoeter wordt dan honing en honingzeem. Dan worden wij er niet alleen even zeker van als we zijn van ons eigen bestaan dat er God is, maar ook dat hij zijn genade, barmhartigheid en waarheid in de schriften heeft openbaar gemaakt. Want onze ziel heeft de zoetigheid gesmaakt en de kracht en de troost gevoeld die erin liggen opgesloten. Wel nu, we zouden dit overschot niet hebben verkregen als wij de voorafgaande arbeid niet hadden doorleefd. Er zijn de velen die geloven omdat ze nooit twijfelden. Maar wat een armzalig geloof is dit. De beste manier om te geloven is, nadat wij hebben getwijfeld door de kracht Gods die deze twijfel wegneemt, door de mededeling van het levende geloof. O, wat is het geloof toch sterk als dit komt na de twijfel. Maar om te geloven voordat u twijfelt en omdat u nooit twijfelt, o, wat is dat een armzalig geloof. En wat zal één windvlaag ver van de verzoeking dat geloof aan wat 1000 scherven blazen? Er zijn sommige mensen die zeggen dat ze in de afgelopen 20 jaar nooit één keer hebben getwijfeld. Is de duivel dan dood? Hebben ze geen ongelovig hart meer in hun lichaam? Zijn dat soldaten van Jezus Christus en hadden zij gedurende 20 jaar nooit krijg te voeren met een vurige pijl uit de hel? 20 jaar zonder de smeltoven en de vurige beproeving, nog God, nog de Satan laten de uitverkorenen zo lang met rust. Zo ook de andere verzoekingen die in het hart werken, zoals opstand, godslastering en de vijandschap van het vleeselijke gemoed tegen een heilig God, wat is dat een vermoeiende arbeid? O, zegt er een, deze onderwerpen zou u nooit moeten aanroeren, U zou ten heerlijke Christus moeten verhogen en al deze verdorvenheid moeten laten rusten. Toch hoe kunnen wij iets kennen van de krachten van de tegenwoordigheid Gods in de ziel, tenzij wij iets kennen van deze verdorvenheden en van des Heren genadige onderwerping van deze verdorvenheden? Kunnen wij de wezenlijkheid en de kracht der genade Gods in ons hart kennen, tenzij wij gevoelen dat er datgene is het welk door de genade onderworpen wordt, evenals vergeven wordt? Een dienaar van Christus, dat stem ik toe, moet geen verdorvenheid prediken, hetgeen ik wellicht mag noemen verdorvenheid op zichzelf, verdorvenheid los van de genade die daartegen strijdt en deze onderwerpt. Hij zal, als hij op de juiste wijze onderwezen is, alle verschillende werkingen der verdorvenheid niet zo beschrijven, dat hij de geest van anderen doordringt met de verzoeking, of dat hij over de zonde spreekt in een gemakkelijke, lichtvaardige geest en op een vermetele wijze. Maar ik zal u vertellen wat hij zal doen als God hem gezonden heeft. Hij zal de strijd van de genade tegen de verdorvenheid beschrijven en van de verdorvenheid tegen de genade. Hij zal de kracht aantonen van de zonde waartoe men gemakkelijk vervalt, als de vijand als een vloed binnenvalt en de kracht Gods in het bewaren van de ziel vervallen. Hij zal het menselijke hart ontleden en de arglistigheden en de bedriegelijkheden ervan tekenen en hij zal te rechter tijd een woord spreken tot de vermoeide, door te verklaren hoe hij zelf verzocht en verlost werd. En als hij dit nooit doet, dan zal hij zijn opdracht niet vervullen, om het kostelijke van het snode te scheiden. Maar welke winst, welk overschot verkrijgen wij van het voelen van de vijandschappen van de opstand van onze gevallen natuur? We worden overtuigd van deze waarheid dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. We zien en gevoelen in welk een verschrikkelijke diepte der verdorvenheid we zijn weggezonken. We leren onszelf te verfoeien in stof en as en wij verheugen ons erin, dat de genade alle overvloed aan zonde overwint. Aldus lucht er in deze arbeid overschot, maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek. Hoeveel predikanten zijn, na zij zeggen, altijd bezig Christus te verhogen en de ambten van Christus te prediken? Maar het moet gevreesd worden dat het bij de meesten van hen maar het woord der lippen is dat strekt tot gebrek. Ze prediken Christus uit de Bijbel, zoals de Mohammedanen Mohammed prediken uit de Koran. Ze bezitten geen geestelijk geloof in hem, nog een bevindelijke kennis van hem. Er staan zekere waarheden in de Bijbel, en deze zetten ze uiteen met een bekwaamheid en een welsprekendheid, maar deze waarheden werden nooit aan hun conscientie verzegeld door de Heilige Geest. Ze kunnen de werkingen des geestes in de ziel niet beschrijven, nog kunnen ze vanuit hun eigen bevinding een werk der genade tekenen, nog kunnen ze ingaan op de verschillende oefeningen waarmee de Gods volk beproefd wordt. Dit woord der lippen omtrent de ambten van Christus, dat niet voortvloeit uit een innerlijke bevinding, en dat niet gepaard gaat met de kracht des geestes, strekt alleen tot gebrek. En betekent niets anders dan honger lijden voor de zielen van Gods volk. Er wordt geen echt voedsel voortgebracht, geen geestelijke winst, geen zalving en geen smaak meegedeeld. Hun welsprekendheid op de kansel is niet meer dan gesneeuw, geschreeuw en nietszeggend lawaai. En de arme en nooddruftige kinderen Gods, die al deze woorden van de lippen in de oren hebben horen klinken, gaan heen zonder één kruimel van dat brood des levens. Ten vierde, om te arbeiden onder een walgelijk, ongelovig hart, te gevoelen hoe onmogelijk is, ook maar een enkele daad van het geloof te verrichten, te ervaren dat wat we ook doen willen, er een boos, ongelovig hart is, dat al hetgeen wij verrichten tegenwerkt. In deze arbeid ligt ook overschot. Hoe moet ik weten wat geloof is? Ik zal het u vertellen, tenminste als ik er iets van ken in mijn eigen bevinding. Wij leren dat in de eerste plaats door ons eigen ongeloof te kennen, door de werkingen te voelen van een twijfelmoedig, vrezend, wantrouwend hart. Dit slaat op een doeltreffende wijze het valse geloof aan stukken. Het beukt het ijdele vertrouwen en de vermetele aanmatiging aan scherven. Doch wij leren in de tweede plaats wat het geloof is door de genieting ervan. Zal ik een vertrouwd beeld gebruiken om mijn mening te verklaren? Soms werpen zulke toelichtingen licht op het onderwerp. Stel u een hongerende bedelaar voor, staande voor het raam van een eetgelegenheid. Hij ziet en ruikt dat smakelijk gebraden vlees op het buffet. Hoe weet hij dat dit zo goed en smakelijk is? Iemand met koorts zou er niet zo over denken. Is het niet zijn uitgeputte lichaam en het beklemmende gevoel in zijn maag? Is het niet het gevoel om uitgehongerd te zijn, dat hij ervaart, welke hem alle vertellen, door het hunkerende en hongerige gevoel van zijn sterke eetlust, welk een goed voedsel dit is? Maar zou de een of de andere vriendelijke voorbijganger een flinke plak van het stuk braadvlees kopen en hem dit geven, dan zou hij weten hoe smakelijk het was door de genieting ervan, zoals hij dit voordien kende door de behoefte eraan. En is dit met de meeste andere zaken niet zo, met ziekte en gezondheid, inspanning en rust, moeite en gemak, koude en warmte, ellende en geluk? Wordt niet alles geleerd uit de zaken zelf, evenals uit het tegenovergestelde van deze zaken? En zo is het ook geestelijk. Soms weten wij wat het geloof is door het gemis ervan, en doordat wij geoefend worden met een ongelovig hart en doordat wij, nadat wij ons gevoelen, niet in staat zijn om één korrel bijeen te rapen of er een enkel grijntje van te vinden. Maar als het geloof komt en de Heer haalt het uit door het op een gezegende wijze te oefenen, de persoon en het werk van Christus te omhelzen en de beloften Gods aan te grijpen, dan weten wij wat het geloof is door de vreugde des geloofs, zoals wij dit voorheen kenden door het afwezen en door het gemis ervan. In deze arbeid ligt dan ook overschot. Ten vijfde aldus met de verzoeking al onze godsdienst weg te werpen en de waarheid niet langer te belijden. Ik durf zeggen dat sommigen hier zijn verzocht geworden het allemaal op te geven en er geen enkele dag verder mee door te gaan, zichzelf als hypocrieten beschouwende, in alle opzichten ontbloot van de wortel van de zaak, zichzelf en anderen bedriegende. In deze arbeid, en wat een arbeid is dit soms, ligt overschot. Want hoe oprecht maakt het iemand? Wat is zo iemand verlangend om een predikant het ware werk Gods in het hart te horen vertekenen? Wat heeft hij er een behoefte aan dat al zijn blijken aan het licht worden gebracht? Wat opent hij zijn boezem voor iedere pijl die van de kansel kan worden geschoten? Wat zucht en roept hij op een verborgen wijze tot de Heer of hij tot zijn ziel zou willen spreken en of hij hem een zekere blijk van zijn kindschap zou willen geven? Wat ligt er een overschot in al deze arbeid wanneer de ziel de zegen verkrijgt die daaruit voortvloeit? Het zwoegen van een bevreesde boezem, de verschillende geestesoefeningen, wat doen ze de zegen zoet wanneer deze komt? Nog het lichaam, nog de ziel kunnen het zonder oefeningen stellen. Zo vinden wij ook de apostel tot Timotheus spreken. Oefen u zelf en tot Gods zaligheid. En van zichzelf sprak hij, en hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Hij was er niet voor, Timotheus de zaken maar voor waar te laten aannemen, en gerustgesteld te slapen in de belijdenis der waarheid zonder een waar werk in de conscientie. Sprekende van de bezoeking, zegt hij dan op een andere plaats, en alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengene die door dezelfde geoefend zijn. U ziet dat het de oefening is, de inspanning, de arbeid, het heen en weer geslingerd worden, dat het goede werkt. En hieruit vloeit de geestelijke winst voort. Het is niet het samenvouwen van de handen, gelijk de zot waarover Salomo spreekt, en te zeggen, ik ben voldaan met mijn godsdienst, ik heb verder geen behoefte aan deze oefeningen. Ik ben boven alle bevinding uitgekomen en ik leef nu buiten het bereik van de twijfel, schuld of vrezen. Deze effen weg naar de hemel, die is niet beter dan hetgeen Lord Chesterfield sprak, toen hij zich terugtrok uit het openbare leven, dat hij het overige van de weg in zijn rijtuig zou slapen, niet wetende dat die weg zou eindigen in een afgrond. Het einde van de heidense edelman en dat van de uiterlijke calvinistische belijder kon wel eens meer op elkaar lijken dan menigeen droomt. De apostel, schrijvende aan de Thessalonicenzen, spreekt van hun werk des geloofs, de arbeid der liefde en van de verdraagzaamheid der hoop. En dit is een korte opsomming van geestelijke arbeid. Want dit zijn de voornaamste drie christelijke genaden, geloof, hoop en liefde. Maar zijn dit trage, vatsige, lijdelijke genaden? Worden deze niet alle door de apostel verbonden met een zekere arbeid die moet worden verricht of verdragen? Heeft het geloof niet een taak? En wat is een taak anders dan arbeid? Is daar niet de verdraagzaamheid der hoop? En wat is verdraagzaamheid anders dan lijdzaamheid? En is lijdzaamheid geen arbeid? En heeft liefde geen arbeid? Dat wordt er nadrukkelijk gezegd om te worden geloogend. Als we dan ook geloof bezitten, dan zal er werk te verrichten zijn voor het geloof. Als we hoop hebben, dan zal er verdraagzaamheid zijn voor de hoop om te beoefenen. En als we liefde bezitten, dan zal er arbeid te verrichten zijn voor de liefde. Er is het werk des geloofs, daar waar geloof in de ziel is. Er zullen vele oorzaken en beproevingen zijn, evenals krachtige en zware oefeningen die het vergezellen om het te beproeven. Wij lezen daarom, opdat de beproeving uw geloofs die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. Zo sprak de Heere tot de gemeente van Laodicea. Ik raad u dat gij van mij koopt, goud beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En de apostel spreekt nadat wij in weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Een dood geloof heeft geen beproevingen, werkzaamheden, oefeningen, verzoekingen of strijd. Maar daar waar een levend geloof in de conscientie is, daar zal het werkzaam moeten zijn, zoals Jozef Hart ervan spreekt. Het leeft en arbeidt onder een last of schoon gesmoord, het zal nooit sterven. Dit werk des geloofs is een zaak die geheel onderscheiden is van de wettische werkzaamheden van een eigen gerechtigd hart, dat tracht Goden te behagen door inwendige werkzaamheden of door uiterlijke daden der natuurlijke gehoorzaamheid. Het werk des geloofs, dat met kracht wordt begonnen en voortgezet door God zelf, is in alle opzichten geestelijk en bovennatuurlijk. Het voornaamste werk daarvan is om te geloven in de Zoon van God en de waarheid zoals deze in Jezus is te ontvangen, te omhelzen en zich hieraan te onderwerpen. Zoals de Heere sprak tot de Joden toen zij hem vroegen, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem dien hij gezonden heeft. Maar o, wat een tegenstand is er tegen dit werk des geloofs. Hoe zal het ongeloof aankanten tegen iedere daad des geloofs in de ziel? Wat een moeilijkheden, beletsels, hindernissen en bezoekingen liggen er op iemands pad als hij de weg des geloofs betreedt. Er is de zonde die voortdurend werkend is. Er is de duivel die hem verzoekt of die hem kwelt. Soms is er de wereld die hem verstrikt of vervolgt. Vaak zijn eigen hart dat hem misleidt en verstrikt. Als het geloof een levende genade is, verwekt door de werking van God de Heilige Geest in de conscientie, dan zal dit niet dood liggen zoals een steen op de weg. Nee, het geloof moet arbeiden onder deze oefeningen, in deze strijd, opdat het de waarheid Gods in weerwil ervan mogen omhelzen. Maar onze tekst bevat nog meer goeds. In dit werk des geloofs, daar ligt overschot, omdat hoe meer het geloof geoefend wordt, des te sterker het wordt. Als ik een vertrouwd beeld mag gebruiken, het is als de arm van de grofsmid. Wat doet de spieren zo sterk worden en wat geeft zijn arm de kracht die hij bezit? De arbeid met de voorhamer. En wat de arbeid met de voorhamer is voor de arm van de smid, is geestelijkerwijs de arbeid voor het geloof. Het wordt sterker door de oefeningen ervan. Als ik mijn arm of mijn been zou opbinden, zoals wij lezen dat dit soms wordt gedaan door de Hindoe-pelgrims, dan zou deze spoedig verschrompelen en verdorren en ik zou gebrekkig worden. Zo zou ook het geloof zijn als het geen strijd, geen werkzaamheden of oefeningen had. Het zou zwak worden en kwijnend de spieren ervan zouden verschrompelen. Het zou geleidelijk aan naar het hart verdwijnen. Niet dat het geloof zichzelf kan sterken, dat bedoel ik niet. Maar als de Heere dit op een genadige wijze versterkt en het uit Christus volheid voedt, met des te meer moeilijkheden, oefeningen en beproevingen het te strijden heeft, des te meer kracht het krijgt bijgezet in plaats van dat het verzwakt, zodat juist de zaken die het schenen te zullen vernietigen gebruikt worden om het te versterken. Gij die de Heere vreest, hebt u het niet zo bevonden? Wellicht hebt u ziekte te dragen gehad, of hebt u door diepe armoede moeten heen gaan? Hebt u zware bezoekingen te dragen gehad in uw huisgezin en veel donkerheid en droefheid naar de ziel? U dacht dat deze zwarigheden en lasten uw geloof zouden verpletteren. Hebt u dit ervaren? Was uw geloof toen onder deze beproevingen niet sterker dan dat het nu is? Werd het niet versterkt in evenredigheid tot de lasten die het te dragen had? Zoals de kinderen Israëls, hoe meer zij verdrukt werden, des te meer vermenigvuldigden ze en wasten zij aan. Maar als u gerust bent in Sion, met geen moeilijkheden, geen persoonlijke moeite of moeite in het huisgezin, geen geestelijke oefeningen, geen verlokkende wereld, geen kwellende duivel, dan kunt u zich inbeelden dat uw geloof wonderbaarlijk sterk is. Het is evenwel niet meer dan de droom van de op zijn bed liggende invalide, die zich als slapende inbeeldt dat hij hard aan het werk is, terwijl wakker geworden het arme schepsel nauwelijks zou kunnen opstaan zonder zich af te matten. U droomt, mijn vriend, als u denkt hoe sterk uw geloof wel is en welke prestaties het zou kunnen leveren. Zo het metterdaad tot werkzaamheid zou worden gebracht, dan zou het niet één enkel uur kunnen standhouden. Zo is het ook met de hoop. Sommigen kunnen zeggen, welke goede hoop heb ik? Wat houdt deze krachtig stand? Welke gezegende beschutting geniet ik? Nog de wind, nog de golven kunnen deze wegnemen. Een goed onderhouden roeiboot is zeer geschikt om de rivier de Theems op en neer te roeien, maar hij zal niet voldoen om ermee naar zee te gaan. Het oversteken van de Atlantische Oceaan zou een droevige zaak worden, zelfs met sommige van de mooie voor de rivieren gebouwde jachten. Zo ook kan een ongeoefende beleider zeggen, hoe sterk is mijn hoop? Ik lig voor anker in afwachting van mijn afscheping. Mijn ziel is bevestigd in de leerstukken van de genade en ik ben ervan overtuigd dat ik naar de hemel ga. Laat er een storm komen om die tros te beproeven. Het zal een genade weldaad zijn als deze niet meteen wegzinkt in de diepe wateren. De hoop heeft lijdzaamheid tot haar arbeid. Doch wat kunnen wij van de lijdzaamheid kennen, vooraleer de beproeving komt? Zoals Berridge spreekt, ik geloofde dat de lijdzaamheid zou worden voortgebracht voordat mijn bekommernissen ontstonden. Wat is de echtgenoot verdraagzaam als de vrouw een en al glimlach is? Wat is de vrouw geduldig als de echtgenoot goed gehumeurd is en alles doet hetgeen hij kan om aangenaam te zijn? Toch laat er eens een huiselijke ruzie ontstaan. De lijdzaamheid wordt dan vaak op een jammerlijke wijze gemist. Ze wou ook geestelijk. We kunnen wel lijdzaam zijn als wij geen moeite hebben. We kunnen wel goede hoop hebben als er geen storm is die beproeft hoe de ankering houdt. Maar waar is onze lijdzaamheid als de moeite komt? Wanneer wij hoop hebben, dan zullen wij de lijdzaamheid van de hoop hebben. En de lijdzaamheid der hoop zal in verhouding staan tot de moeite welke ons omringen. En derhalve bewijst de tros goed te zijn en het anker te houden wanneer de hoop op een lijdzame wijze de storm trotseert. En met de arbeid de liefde is het insgelijks, daar ligt overschot in. Maar het woord de lippen strekt alleen tot gebrek. Wat is er afschuwelijker dan een dode belijder altijd maar te horen spreken over zijn lieve Jezus, zijn dierbare Christus? En als hij geroepen wordt om enig offer te brengen voor zijn dierbare Jezus, dan is er niemand zo onwillig om dat kruis op te nemen. Hoeveel zijn er die spreken van broeder voor en zuster na? Maar laat de broeder of zuster eens tegenspoed krijgen. Gaat de portefeuille dan open? Wordt dan het hart verruimd? Wordt er met de daad enige liefde betoond? Maar het woord de lippen, mijn broeder, mijn zuster, mijn God en mijn Jezus, strekt alleen tot gebrek. Daar waar echte liefde is, zoals God deze uitstort in het hart, daar zal de arbeid de liefde zijn. En het is in deze arbeid de liefde dat het overschot ligt. Als u de Heere lief hebt, dan zult u wel 1000 opwellingen van vijandschap tegen hem ervaren, wel 1000 verdachtmakingen of hij u lief heeft. Dan zullen er wel 1000 godslasterlijke pijlen door uw vleeselijke gemoed schieten tegen zijn heerlijke persoon, verzoenende bloed en zijn rechtvaardigende gerechtigheid. En hoe meer u hem lief hebt, des te meer zal uw liefde worden beproefd. U weet dat ijverzucht de liefde altijd van nabij vergezelt. De schrift schakelt ze dicht aan één. De liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des vuurs. Maar liefde die dood is, heeft geen ijver. Hij die over liefde spreekt en dit niet voelt, is nooit naijverig of de Heere hem lief heeft. Nooit naijverig als hij de toelachingen en de kussingen des Heeren geschonken ziet aan een meer begunstigd voorwerp. O nee, liefde die dood is, heeft geen arbeid, omdat deze geen naijver heeft. Maar de levende liefde heeft arbeid. De moeder die haar kind lief heeft, wat een arbeid gaat er met haar liefde gepaard. Als de moeder haar zoon niet lief heeft, dan mogen hij opgroeien tot een dief of een dronkaard. De moeder bekommert er zich niet om wat hij is. Maar wanneer er liefde in haar boezem is, dan zal ze beproevingen en droefenissen hebben, die liefdeloze moeders in het geheel niet voelen. Als de echtgenoot de vrouw lief heeft, of de vrouw de echtgenoot, hoe naijverig zal elk zich dan voelen, in geval enige blijk van liefde of genegenheid aan een andere mocht worden betoond? Maar de liefde die dood is, zoals Gallio, bekommert zich over geen van deze zaken. Waar er dan ook liefde is, daar zal arbeid deze vergezellen. En het is alleen in deze arbeid dat er overschot ligt. Dode liefde heeft nog hoopgevingen, nog vrees, nog werk, nog loon. Maar de levende liefde heeft inwendige arbeid om toelachingen te verkrijgen van de geliefde. Een blik van zijn gunst, enig teken van zijn stervende liefde die het hart verblijdt. Maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek, en als er iets is dat de ziel meer berooit dan wat ook, dan is dit het loutere woord der lippen. Weinig zaken brengen meer dorheid in de ziel van een kind van God, dan een ijdele belijder zijn walgelijke gesnap te horen bazelen tot de Heere. Geen genade in het binnenste, geen kracht, geen zalving gaat ermee gepaard. Het berooft en plundert hem van al hetgeen hij het meest waardeert. De Heere heeft dus bepaald dat er in alle arbeid overschot zou zijn. En als wij ons in dat overschot willen verheugen, dan moeten wij die arbeid verdragen. In de Engelse kanttekening van 2 Timotheus lezen wij: de landman, eerst arbeidende, mag van de vruchten gebruiken, hetgeen wil zeggen, hij moet eerst arbeiden. En dan mag hij zich neerzetten om van die vruchten genieten. Er is niets waardevol zonder arbeid. Er is niets waard als deze niet is voortgekomen uit de arbeid van het hart van de predikant. Als hij niet naar de ziel heeft gearbeid voor de zaken die naar voren werden gebracht, dan zal dit nooit tot stichting zijn van Gods volk. En gij die het gebed doet op de gebedssamenkomsten, uw gebeden zijn maar ijdel gepraat, brek in de ziel van Gods kinderen. Tenzij uw hart in het verborgen gearbeid heeft voor de smeekbeden die u uitspreekt. Zonder deze arbeid zult u ronddraaien als een paard in de molen, in een zich steeds herhalende cirkelgang, zodat de vrienden zullen weten hoe u zult beginnen wanneer u middenin bent en waar u zult eindigen. Zulke woorden lippen strekt alleen tot gebrek. En zo is het ook in de zogenaamde godsdienstige gesprekken. Het woord de lippen strekt alleen tot gebrek als hetgeen gesproken wordt, niet naar voren wordt gebracht door arbeid in het hart. Al uw uitpleizen van moeilijke teksten en het bespreken van de leerstukken naar de blote letter strekt alleen tot gebrek. Er ligt voor een ziel met genade geen ware winst, noch voedsel in. Maar in alle smartelijke arbeid is overschot. Hoe meer het hart wordt geoefend en hoe meer dit arbeid in de goede zaken welke God schenkt, des te meer winst zal er zijn voor onze eigen ziel en voor de ziel van anderen en des te meer lof, roem en eer zal er zijn voor de Heere. Onze godsdienst zal dan ook, als het de ware godsdienst is van de Heilige Geest, die zal dan van deze aard zijn. Er zal arbeid inleggen en wanneer de Heer uit deze arbeid, uit dit ploegen, zaaien, eggen en maaien, gezegende oogst voortbrengt, dan zullen wij doordringen tot de betekenis van die woorden van de psalmist, die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien, die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.